Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze dienst in 1 Petrus 1 en daarvan de versen 13 tot en met 25. 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 25. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt in 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Daarom opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde hoopt volkomelijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing. In deze leerdienst is aan de orde het laatste artikel van hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leerregels. Artikel 17 van hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. En we willen dat artikel eerst samen lezen. Artikel 17. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, nog omstoot het gebruik des evangelies, hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan gelijk de apostelen en de leraars, die hen zijn gevolgd van deze genade Gods, het volk godzaliglijk hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaningen des evangelies te houden, onder de oefening des woords, der sacramenten en kerkelijke tucht, alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden die dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild dat samengevoegd zou blijven. Want door de vermaningen worden genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort, welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, als we dit artikel zo lezen, dan is dat best een moeilijk artikel om te volgen. Ik hoop met de hulp van de Heere mijn best te doen om het uit te leggen. Het gaat heel eenvoudig in dit artikel over de genademiddelen. En we letten in de eerste plaats op de noodzaak daarvan, in de tweede plaats op het gebruik daarvan en in de derde plaats op het doel daarvan. De genademiddelen, de noodzaak, het gebruik en het doel. Gemeente, jong en oud, uitvoerig is in de vorige artikelen stilgestaan bij de wedergeboorte. En dat is zo'n groot wonder dat we er eigenlijk alleen maar van hebben kunnen stamelen als de Heere in ons leven ons wederbaart, ons een nieuw hart schenkt. Als we mogen geloven dat de Heere Jezus Christus ook onze zaligmaker is. Alleen hoorden we in die vorige artikelen vooral waarin de wedergeboorte of de bekering van een zondaar bestaat. Wat tot op heden wat minder aan de orde kwam, is de vraag op welke wijze de wedergeboorte plaatsvindt. Welk middel gebruikt de Heere daarbij? O zeker, in de preken die we al gehouden hebben hierover, is dat ook zeker aan de orde geweest. Maar we zouden kunnen zeggen dat de opstellers van de Dordtse leerregels dit bewaren voor het laatste artikel van hoofdstuk 3-4. Pas in artikel 17 wordt gezegd door het gebruik van de middelen. Dat is misschien helemaal geen logische volgorde. Dat zo op het eind aan de orde komt. Misschien dat een jongere denkt, ja kijk, als het nu daarom gaat, dan moet dat toch veel eerder genoemd worden. Kijk, dat de wedergeboorte een wonder is, dat, ja, dat geloof ik. Maar waarom komt nu het middel waardoor de Heere ons van dood levend maakt pas uitgebreid op het eind aan de orde? Wel, onze Dordtse vaders die hadden daar een bedoeling mee. Want de remonstranten die schreven aan de middelen een zodanige kracht toe dat men die een eerste genade noemde. Men zag het ontvangen van de verlossing als een vrucht van de samenwerking van onze verzwakte menselijke wil en de goddelijke genade. En daarom schreven de remonstranten daar zoveel waarde aan toe dat ze bijna gelijk waren met de genade zelf. In de artikelen is steeds benadrukt dat de wedergeboorte een bovennatuurlijke werking van God is. Ook is gezegd dat de wedergeboorte gewerkt wordt door de Heilige Geest. Weet u nog, vorige keer kwam dat zo mooi aan de orde met die naam. Hij wordt de wonderbaarlijke werkmeester genoemd. Die vooral werkt in de werkplaats van de Heilige Geest. En vanavond gaat het dan vooral om het middel wat hij gebruikt. Met eerbied gezegd het werktuig. De wedergeboorte is wonderbaarlijk. En dat geeft aan dat de levendmaking van een zondaar ten diepste een verborgenheid is. We zeiden al een keer hoe dat allemaal precies gaat. Dat kan niet door het ontleedmes van het menselijk verstand worden uiteengerafeld. Kijk, de geboorte van een kind, hoe dat allemaal gaat, dat is al een wonder, maar dat geldt nog veel meer van de wedergeboorte. Tegelijk lezen we in Gods woord dat de geest nooit anders werkt dan door het woord. Gemeente, dat moeten we nooit vergeten. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb van de geest gehoord dat ik dit of dat moet doen, of dat ik die beslissing moet nemen. Maar ze laten zich dan door iets beïnvloeden wat los staat van het woord. Nee, de Heilige Geest die werkt altijd door middel van het woord. Als we denken aan die bekende woorden uit Romeinen 8, zovelen als zij door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods, dan betekent dat de Heilige Geest de gelovigen leidt door middel van het woord. De remonstranten die zeiden dat het benadrukken van het feit dat de wedergeboorte alleen een eenzijdig godswerk is, dat deze leerde mens zorgeloos, afwachtend zou maken, oftewel lijdelijk. Maar dat is een onterechte beschuldiging. Want de leer van de reformatie is kort samengevat, en ik denk dat de catechisanten dat wel weten: sola gratia, alleen genade. Maar ook sola fide, alleen door het geloof. En er is er nog één, jullie weten het wel, sola scriptura. Wat betekent dat? Alleen door de schrift. En die drie sola's, we zouden er nog wel één kunnen noemen, of nog twee. Alleen door Christus, sola Christo, of Gode alleen de eer, soli Deo gloria. Maar als we ons nu beperken tot die drie hoofdsola's van de reformatie, ja, dan vormen die een wezenlijke eenheid. Die staan in een nauwe relatie tot elkaar. En waarom ik dat zeg? Wel, het sola scriptura, dat is niet zomaar iets los. Dat hoort bij dat sola gratia, dat sola fide. Dat kunnen we op vele plaatsen in de Bijbel terugvinden. Dat ze in één adem genoemd worden. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Of een andere plaats, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. En dan die bekende woorden uit Efeze 2. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Sola gratia. Door het geloof. Sola fide. En dat niet uit u. Het is Gods gaaf. En hoe werkt de Heere dan? Door middel van zijn woord. Vorige keer is dat benadrukt, dat de wedergeboorte een goddelijke genade is die niet buiten de mens omgaat. Weet u nog wel, we zijn geen stokken en blokken. De ware godsdienst is geen gedwongen godsdienst. Maar een liefdedienst. Waar het hart voor wordt ingewonnen en de wil voor wordt vernieuwd. We willen eerst stilstaan bij de noodzaak van de genademiddelen. In artikel 17 wordt duidelijk gemaakt dat hoewel de wedergeboorte een bovennatuurlijk werk en een goddelijk genadewerk is, het gebruik van de middelen toch noodzaak is. We mogen niet zeggen, als ik uitverkoren ben, dan komt het wel goed, dan kan ik net zo goed vandaag ergens anders zitten dan in de kerk. Kan ik gewoon thuis blijven of hele andere dingen doen. Nee, de Heere die werkt door middel van zijn woord. Kijk maar, gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist. En dat geeft dat woord noodzaak aan, het gebruik der middelen door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Hier laten onze Dordtse vaders aan de hand van een duidelijke vergelijking zien dat het gebruik van de middelen niet is uitgesloten. God is niet alleen de schepper van alle dingen. Hij onderhoudt ook alle dingen door het woord van zijn kracht. Zodat ook alles wat leeft, groeit en zich ontwikkelt. Maar gemeente, dat neemt niet weg dat er veel dingen zijn waarbij dat niet vanzelf gaat. De gewassen komen niet vanzelf op. Ja, ze komen wel vanzelf op, maar er gaat wel wat aan vooraf. Daar moet geploegd worden, gezaaid worden, het onkruid moet bestreden worden, er is bemesting nodig, er is water nodig. Kijk, God die zorgt wel voor, ja, voor dat nieuwe leven, dat dat gaat ontkiemen en groeien. Maar hij schakelt daarbij wel mensen in. Ons leven en onze gezondheid zijn in Gods hand. Maar dat wil niet zeggen dat we geen voedsel en drinken hoeven te gebruiken. Of dat we niet de nodige voorzorg en voorzichtigheid in acht mogen nemen. Of dat we als we ziek zijn geen medicijnen hoeven te gebruiken. We zijn aan de middelen gebonden. Maar de Heere niet. Als iemand heel ziek is, dan heeft de Heere maar te spreken. En die persoon die kan ineens helemaal genezen zijn. En soms gebeurt dat ook. Dat is een wonder. Maar hoe werkt de Heere doorgaans? Door het gebruik van de middelen. Die medicijnen, operatie. En dan zeggen we niet, ja, dat heeft de dokter gedaan. Of ik had gewoon goede pillen. Nee, dan zeggen we, als het goed is, de Heere heeft dat willen zegenen. Nog een ander voorbeeld. Toen het volk Israël door de woestijn trok, toen werden ze 40 jaar door wonderen onderhouden. Zonder dat ze daarvoor zaaiden en oogsten. Toch zegt de Heere vandaag niet dat de boer nu wel kan thuisblijven. En zijn land niet hoeft te bewerken om te kunnen oogsten. Nee, dat moet gezaaid worden, geplant worden, nat gemaakt worden. En de Heere geeft de wasdom. De middelen moeten gebruikt worden die noodzakelijk zijn. Lydia's hart werd door Gods geest geopend. Dat was een werk van de Heilige Geest. Maar het geschiedde wel onder het luisteren naar de preek van Paulus. Met andere woorden, als Gods geest ons hart wederbaart, ons hart vernieuwt, dan doet hij dat in de regel door ons in en onder de prediking van het woord krachtig te roepen. We mogen dus de bediening van het woord niet verachten, maar er juist veel van verwachten. Iemand vroeg in de afgelopen week aan me: dominee, hoe zit dat nu met die uitdrukking de dwaasheid der prediking? Is dat niet een hele verkeerde uitdrukking? Want de prediking is toch geen dwaasheid? Het is toch een kracht Gods tot zaligheid? Ik zeg, dat is waar. Maar zo wordt het door heel veel mensen niet gezien. Het wordt, en met name door de Grieken, als een dwaasheid gezien. Hoe kan de Heere nu door de prediking, door zijn woord, werken? Dat is toch ongehoord, dat is toch veel te eenvoudig? En toch doet de Heer het. O wonder van genade. Weet je ervan? Weet u ervan dat je hart geraakt werd door het woord, door dat zaad der wedergeboorte? Onze Dordtse leerregels die zeggen: op een dergelijke wijze, zoals het nu in de natuur eraan toe gaat met een boer die moet zaaien, moet planten, moet nat maken, zo gaat het nu ook bij de levendmaking van een dode zondaar. Een mens maakt zijn eigen hart niet levend, maar wel heeft de Heer middelen aangewezen om die levendmaking te ontvangen. Nee, de Heer is niet gebonden aan die middelen. Want hij kan ook werken in het hart van een kind wat nog groeit in de moederschoot. De Heer is niet gebonden aan dat middel. Wij mensen wel. De almachtige genade van God sluit die middelen dus niet uit, maar in. Het is waar dat er een wonder aan een mens moet gebeuren, maar dat wonder dat voltrekt zich niet zomaar. Als bij een onweerslag, bij heldere hemel. Gods wederbarende genade zet het gebruik van het evangelie niet aan de kant. Nee, die bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest in de wedergeboorte maakt gebruik van de verkondiging van het evangelie, zoals dat nu plaatsvindt. De remonstranten meenden dat de gereformeerde genadeleer de mensen zorgeloos zou maken. We komen dat ook in de catechismes tegen. Maar in artikel 17 wordt daartegen ingegaan. Nee, wij moeten onder dat woord zijn. De Heilige Geest bedient zich van het woord. We hebben het toch gelezen in 1 Petrus 1. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En daarom, jong en oud, laten we dat woord niet verachten. Laten we de prediking niet verachten, maar kom biddend naar Gods huis. We hebben ook gelezen over dat God deze zijn kracht heeft willen uitoefenen, is naar zijn oneindige wijsheid en goedheid. Dat middel dat heeft God gegeven, dat heeft te maken met zijn oneindige wijsheid. Maar ook met zijn goedheid. Ik kwam laatst nog op de belijdeniscategorisatie aan de orde dat wij een Bijbel hebben. Dat is een teken van Gods goedheid. Dat we onder de verkondiging van het woord mogen zitten, dat is een teken van Gods goedheid. Hij heeft jou en mijn behoud op het oog. Wij moeten niet wijzer willen zijn dan God. We mogen zijn goedheid niet verachten door te menen dat we zonder de Bijbel en de verkondiging van het woord wel zalig kunnen worden. Het is een grote zonde, jong en oud, als we de genademiddelen veronachtzamen. Als we onze schouders ervoor ophalen. De apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, hebben het volk godzalig onderricht van deze genade van God. Deze prediking is God verheerlijkend en brengt een slag toe aan alle menselijke hoogmoed. Want als we zalig worden, is dat alleen toe te schrijven aan Gods genade. Het is niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. O, zeker de apostelen die wisten ook dat de prediking geen vrucht draagt als God de wasdom niet geeft. Het is geen automatisme. Net zoals een boer die zaait er van uitgaan dat het sowieso opkomt. Nee, die boer die heeft ook de zegen van de Heere nodig. Zo is het zitten onder het woord en het luisteren naar het woord geen automatisme. Zo van, nou dan komt het wel goed, maar als ik maar in de kerk zit. Nee, het gaat erom dat de Heere door zijn Heilige Geest werkt. Laat zien wie je bent. Een zondaar die voor God niet kan bestaan, maar ook wijst op de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte middelaarswerk. We hebben het samen gelezen in artikel 17. God geeft de wasdom, maar dat weerhoudt ons niet om te planten en nat te maken. En dan staat er, daarom hebben zij ondertussen nochtans niet nagelaten hen, het volk, door heilige vermaningen des evangelies te houden onder de oefening des woords, des sacramenten en kerkelijke tucht. Daar worden in ons artikel maar liefst 3 genademiddelen genoemd. In de eerste plaats de oefening, de verkondiging van het woord, maar ook het gebruik van de sacramenten, waardoor de Heere het geloof van zijn kinderen wil versterken. En ook de kerkelijke tucht is een middel. Nou zegt iemand, de tucht, als je gestraft wordt. Ja, maar tucht is bedoeld om ons weer op het juiste spoor te brengen. Om ons bij het woord te brengen. Wat zegt de Heere in zijn woord? Tucht is ook een middel tot ons behoud. Een genademiddel wat God uit genade geeft. Het zou niet nodig moeten zijn. Maar het is wel nodig dat iemand terecht gewezen moet worden als iemand dwaalt. Nee, op zichzelf kunnen die genademiddelen ons niet zalig maken. Dat kan alleen door de zaligmaker. Maar de Heilige Geest werkt door en bedient zich van het woord en van de sacramenten. Door middel van het woord wordt het geloof gewerkt en versterkt. En door de sacramenten wordt het geloof versterkt. Dus enerzijds is de oorzaak van de wedergeboorte een vrucht van Gods vrijmachtige genade. Maar tegelijk sluit dit het gebruik van de genademiddelen niet uit, maar in voelen we de noodzaak, jong en oud, om onder het woord te zijn, in de werkplaats van de Heilige Geest. Ook al zit je al zoveel jaar in de kerk, laat je je plaats nooit leeg. En moet je misschien zeggen, maar ik ben nog even koud als toen. O, bid dan om de genadige werking van de Heilige Geest. Nou, gewezen te hebben op de noodzaak van de genademiddelen, horen we in de tweede plaats over het gebruik daarvan. In de Dordtse leerregels wordt bij herhaling gezegd dat de wedergeboorte gewerkt wordt door de Heilige Geest. En omdat dit tot misverstand kan leiden, dat wij het dan maar lijdzaam moeten afwachten, wordt in artikel 17 gezegd dat de geest werkt door het woord. En alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit nog omstoot het gebruik des evangelies, het welk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en een spijze der ziel verordineerd heeft. Nou, dat zaad der wedergeboorte, daar hebben we het al over gehad. Maar hier wordt nog iets moois genoemd. Een spijs van de ziel, een spijs voor de ziel. Dat woord, dat wil dus ook tot zegen zijn voor een ieder die de Heere mag kennen. En nadrukkelijk wordt daaraan toegevoegd dat het Gode behaagt door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En het is om die reden dat de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd van deze genade Gods het volk godzalig hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mens. Kijk, het is de taak van de apostelen en de leraars om van deze genade van God het volk godzalig te onderwijzen. En dan gaat het niet om onze eer, maar dan gaat het om Gods eer. Dan gaat het, zoals hier staat, tot nederdrukking van alle hoogmoed des mens. Oh, wat kunnen we hoogmoedig zijn. Maar die leer van vrije genade, die maakt ons klein. Want het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. We zeiden al, die drie genademiddelen, die worden genoemd in dit artikel. De heilige vermaningen des evangelies te houden onder de oefeningen des woords, der sacramenten en kerkelijke tucht. Door die drie vormen van vermaning oefent de Heere zijn volk. De bediening van het woord, waarin wet en evangelie klinken, worden als eerste genoemd. De sacramenten als het zichtbare evangelie, de tekenen waardoor de Heere onderwijs wil geven in zijn onbegrijpelijke en eeuwige liefde en trouw. En in de derde plaats is daar ook de tucht als een genademiddel. En met dit voor ogen, en ik lees dan verder, moet het ook nu verre vandaar zijn dat degenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden die dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat tezamen gevoegd zouden blijven. Wat wordt hier gezegd? Wel, we mogen die zaken niet scheiden. Het zich onttrekken aan de ambtelijke bediening en aan het kerkelijk leven is niet naar de schrift. Het is van groot belang dat in de prediking en het Bijbels onderwijs evenwicht wordt betracht. En wat bedoel ik wel? Enerzijds dient onverkort Gods vrijmachtig, verkiezend, welbehagend te worden verkondigd. En duidelijk worden gesteld dat zalig worden geen vrucht is van menselijke inspanning. Wat de Heere destijds tegen Zerubabel zei toen het ging over de herbouw van de tempel, kan ook gezegd worden over de wedergeboorte van een zondaar. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der heerscharen. Maar anderzijds is het ook waar dat de Heilige Geest nooit direct, maar altijd middelijk werkt. Woord en geest zijn een onafscheidelijke eenheid. Dat hebben Gods knechten in het verleden verkondigd. En daar dienen ook vandaag allen die in de gemeente leren of geleerd worden aan vast te houden. Allereerst wordt hier gedoeld op de ambtsdragers. Maar dit geldt ook voor leerkrachten, ouders. Het is God verzoeken als wij Gods uitverkiezing scheiden van het persoonlijk geloof in Christus. Of het geloof scheiden van het woord. Of het woord losmaken van de Heilige Geest. De genadestroom van de Heilige Geest komt tot ons langs het kanaal van het woord. Dat moeten we bij elkaar houden. En daarom moet ook op de vereniging of waar dan ook in de kerkelijke gemeente telkens dat woord worden geopend. Waardoor de Heilige Geest wil werken. Het is tot oneer van God en een verzoeken van Hem. Nou, dat is sterk uitgedrukt. Als wij de middelen der genade, het woord en de sacramenten verachten. Dat zal nooit zonder ernstige gevolgen blijven. Wij moeten niet wijzer willen zijn dan God. Gemeente, de Heere weet als geen andere wat het beste voor ons is. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. Wat betekent het woord vermanen? Kijk, de doopsgezinden, misschien hebt u dat wel eens gehoord, noemen de vermaning het lokaal waar onderwijs gegeven wordt. Het heeft te maken met onderwijs, maar veel indringender, vermanen, dat heeft iets in zich van met aandrang iemand aansporen om te luisteren, om zich beter te gedragen. Het woord dat in het Nieuwe Testament voor vermanen wordt gebruikt, kan ook vertroosten betekenen. Nou, dat is heel mooi. Woordverkondiging is zowel vermanen als vertroosten. De ene kant worden we vermaand, gewezen op onze zonde, dat we daarmee moeten breken. Stop ermee. Zo gaat het niet goed. Zo kom je straks eeuwig om. En aan de andere kant is het vertroosten. Vertroosten met de Heere zelf. Bij wie zondaren welkom zijn. Die ook alles kan en wil schenken wat nodig is om tot Gods eer te gaan leven. Vertroost en vermanen door middel van het woord overtuigt de geest de mens van zonde, gerechtigheid en oordeel, zodat we ons schuldig leren kennen en Gods veroordeling zullen billijken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we bij Christus komen. Deel krijgen aan Hem door het geloof. Vertroost worden met de Heere zelf. En wat een wonder. Als we dat mogen weten. Die enige troost te kennen. Als we die zaligheid buiten onszelf in Hem mogen zoeken. En vinden die enige troost. Gemeente, gebruiken we de genademiddelen. Met dat doel. Dat heerlijke doel om Hem te kennen, om Christus te vinden, Hem lief te hebben, ook als we nog jong zijn. Als derde dat doel, we hebben er al even wat op gewezen. De Heilige Geest bedient zich van mensen die Hij roept en zendt om de boodschap van het evangelie in de gemeente te leren. Predikanten zijn dus geen moderne managers die goed kunnen organiseren en alle problemen kunnen oplossen als hulpverleners. Nee, onze goddelijke roeping is in de eerste plaats Gods woord te verkondigen. Dat is de hoofdtaak. Calvijn die zegt het zo treffend, mannetjes uit het stof verrezen, gebruikt God. En we moeten Paulus bijvallen. en zeggen: wie is tot deze dingen bekwaam om Gods woord te verkondigen? Soms dan denk ik, wat zou er nu binnenkomen? Zouden er niet heel veel woorden, en we kunnen niet alles onthouden, gemeente, maar zullen er niet veel meer woorden het ene oor ingaan en het andere oor uit? Ik weet één woord, dat kan genoeg zijn. Maar we voelen de verantwoordelijkheid. We weten dat niet wij, maar alleen Gods geest, het geloof kan werken in uw aller hart, in jouw hart. Maar dat mag ons niet lui maken. Maar zij dienen, alle dienaars dienen getrouw en tegelijk biddend het dienstwerk te verrichten. Als we mogen zaaien, dan mogen we ook verwachtingsvol uitzien naar onze zender die beloofd heeft ook voor de oogst te zullen zorgen. Dat hoeven wij ten diepste niet te doen. Wij hebben alleen maar te zaaien. De Heere zorgt voor de wasdom. O, wat een wonder dat hij onnutte dienstknechten inschakelt. Voor die grote taak, die verantwoordelijke taak. En dan zeggen onze Dordtse vaders: hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort. Wat betekent dat eigenlijk? Wel, wanneer het donker is op het kerkelijk erf, dan moeten we des te harder werken. Als een akker onvruchtbaar is, ja, dan moet een boer er meer tijd aan besteden. Dan moet er meer bemesting worden aangeleverd. Onkruid misschien worden weggenomen. Hoewel een knecht van God niet door onze inspanning een zondaar kan bewegen tot het geloof, zo dienen we wel vaardig te zijn. Gemeente, hoort u, dat is ook een woord voor mezelf. Trouwens, als ik preek, dan preek ik ook altijd tegen mezelf. Maar hier gaat het specifiek om degene die geroepen zijn tot die hoge opdracht. We dienen vaardig te zijn. Nee, niet dat het daar allemaal in gelegen is, want nogmaals, wij kunnen zondaren niet bekeren. Dat kan alleen de Heere. Maar we moeten er wel alles aan doen, zoals we dat ook allen heel persoonlijk moeten doen. De Heere zoeken, zijn woord onderzoeken en vooral bidden om de werking van de Heilige Geest. Vaardig, dienaren van Gods woord en allen die geroepen zijn om dat woord uit te dragen, die dienen bezet te zijn met geen andere bezieling dan om voor verloren zondaren een leidsman tot Jezus Christus te zijn. Kijk, daar gaat het om. Dat is ook mijn hartelijke verlangen. Dat ik zondaren mag leiden naar Hem, mag wijzen op Hem, zodat u en jij aan zijn voeten terechtkomt. En dat is tot grote verwondering, als je wel eens mag horen hoe de Heere je wil gebruiken. Hoe de Heer het werk wil zegenen, wat je in alle zwakheid met alle gebreken mag doen. En dat ondanks alle tegenstand van de boos, de Heer gaat door met het toebrengen van zondaar. En wil daar mensen bij inschakelen, als slijk aan zijn vingers, om de ogen van blinde zondaren te openen, voor de schoonste van alle mensenkinderen. Geliefden, wat een wonder. Als de Heere je zo mag gebruiken. Als je zelf dat wonder mag kennen. Maar ook zo gebruikt mag worden. Zodat anderen de Heere Jezus Christus mogen leren kennen. Daar gaat het om. Kijk, dat is nu het doel. Van de verkondiging van het woord. Van het gebruik van de genademiddelen. Ook van het heilig avondmaal. Als dat geloof versterkt mag worden. En dat je meer en meer mag leren zien op de Heere Jezus Christus. In zijn gepastheid. In zijn noodzakelijkheid. In zijn heerlijkheid. In zijn dierbaarheid. En dat je het mag zeggen. Al wat aan hem is. Is gans begeerlijk. En als het dan daarom gaat. Gemeente, dan blijft er aan mijn kant alleen maar schuld over. Dan moeten we zeggen, het is allemaal te kort. Toen ik zo bezig was met de voorbereiding. Toen kwam dat wel heel erg op me af. Als daar ook staat. En hoe vaardiger wij ons aan doen. Des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort. Dat is mijn gebed. Niet dat mijn werk zijn voortgang mag hebben. Maar zijn werk, dat allerbest voort mag gaan. En wie krijgt dan de eer? Niet een dominee, niet een kerkenraad, niet een jeugdwerkleider of noem maar op. Iemand die leiding geeft aan de zondagschool. Geen vader of moeder die zijn kind wijst op de zonde en op de schuld. Maar ook op de Heere Jezus Christus. Dan staat er zo mooi aan het eind van dit laatste artikel. Welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. O geliefde, wanneer de Heere de gebrekvolle prediking wil zegenen, en je mag horen dat het zijn uitwerking heeft, dan stem dat alleen maar tot ootmoed. Dan hebben wij niet in onszelf te roemen. Maar dan mag alle eer aan God worden toegeschreven. Want het is God die werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het is God die de wasdom geeft. Iemand zei een keer, dominee, ik heb er zoveel aan gehad, aan uw preek. Je hoort ook wel eens het tegenovergestelde. Ik heb er niks aan gehad. Dat houdt je dan ook weer laag bij de grond. Maar iemand zei, ik heb er zoveel aan gehad, de Heer heeft dat echt willen zegenen. Ik zeg, dank daar de Heer voor. Want het gaat niet om mij, je bent een middel. En meer niet, minder ook niet. Maar wel een middel. En wat een wonder als de Heere je zo wil gebruiken. Waar dan ook en hoe dan ook. Dat hoeft niet alleen als predikant te zijn. Dat kan ook als vriend zijn voor een andere vriend. Wat ik laatst hoorde, dat een vriend heel veel voor een andere vriend mocht betekenen. Ja, dat juist die vriend een middel in Gods hand was. Om die vriend weer mee te nemen naar de kerk. En zo mochten ze samen onder het woord zitten. En dat werd tot zegen. Nee, dan eindigen we niet in de mens. Die mensen inschakelt. Die zijn genademiddelen geeft. En gemeente, we moeten zeggen, wat hebben we veel. We hebben Gods woord. De sacrament, de tucht, vele genademiddelen, vele mogelijkheden. O, laat het ons gebed zijn, Heere, wilt u ze zegenen. En als de Heere het zegent, als het ook tot versterking mag zijn. dan ontvangt de Heere alleen de eer. En dan mag zijn naam worden groot gemaakt, die zaligmakende vrucht. O, dat dat de uitwerking mag zijn, ook van de prediking van deze zondag. En dat de kracht daarvan mag ervaren. Maar dat God boven alles daarvoor alle eer zal mogen ontvangen. Dat je het mag zeggen: Heere, wat bent u goed, dat ik uw woord mocht horen. En dat dat woord gezegend werd door de Heilige Geest aan mijn hart. Ja, dan eindig je in hem. U alleen. U loven wij. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 119 en daarvan vers 65. Van Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Vers 65 van Psalm 119.